We gaan met elkaar een psalm lezen en een stukje uit het Nieuwe Testament. En die psalm, dat is psalm 8. Psalm 8. Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt aan boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd, omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen, en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. En dan het Nieuwe Testament, Matteüs 2. Matteüs 2. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En dat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En dat ze de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Nadat ze vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, zodat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zeg: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is dat hij Nazarener genoemd zal worden. Tot zover. Ja, we hebben vanmorgen al heel wat gehoord over de leiding van God in ons leven. De weg die God wijst. En dat komt in deze geschiedenis die we samen hebben gelezen toch eigenlijk wel heel sterk tot uitdrukking. Ik wil vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de wijzen uit het oosten. Dus ze zeggen, ja, maar het is toch al kerstfeest geweest? Ja, inderdaad, het is kerstfeest geweest. Maar in de week die net achter ons ligt, zijn er heel veel mensen die kerstfeest hebben gevierd. De Grieks-orthodoxe kerk, de Russisch-orthodoxe kerk. In Egypte, de Kopten, die waren gisteravond nog op de televisie met het journaal. Hebben daar allemaal kerstfeest gevierd. Die vieren namelijk veel later kerstfeest als wij. En die wijzen uit het oosten. Ja, dat was ook afgelopen week, 6 januari, drie koningen. Ook hier in Nederland hebben er, wat dat er gaat, weer heel wat mensen stilgestaan bij dat kerstfeest. De traditie spreekt over drie koningen. En dat heeft dus te maken met uiteindelijk dat vieren van het kerstfeest door de Grieks-orthodoxe kerk, de Griekse tak van de toenmalige kerk, die inderdaad die eerste week van januari aanhoudt. En de Latijnse kerk, dat is zeg maar de Rooms-katholieke kerk, die is wel dat kerstfeest blijven vieren op 25 december, maar ze hebben toch maar die drie koningen uit het oosten gehaald en als zodanig dat feest van drie koningen ingesteld. Die drie koningen, ja, waarom zijn dat nou koningen? Dat komt waarschijnlijk uit Jesaja in hoofdstuk 60, waar gesproken wordt over koningen die zullen komen. In Jesaja 60, vers 3 en 6. Jesaja 60, vers 3 en 6. Die bekende woorden van het licht dat opkomt over Israël. En dan staat er in vers 3, en heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. En vers 6, een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Eva, zij zal allen uit Sheba zullen komen. Goud en wierook zullen ze aandragen. Zij zullen de loffelijke daden van de Heere boodschappen. Dus goud en wierook. De koningen die zullen komen. En ja, de traditie zegt ook dat ze op kamelen reden. Dus dat past allemaal in dat plaatje. Dat is dus de traditie. Maar wat zegt de Bijbel? De Bijbel spreekt helemaal niet over koningen, maar die spreekt over wijzen uit het oosten. In het Grieks staat daar een woord waar het woord magier heel veel op lijkt. En als je dat in de Bijbel gaat opzoeken, nou dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament kom je het tegen in de geschiedenis van Daniël, waar ook heel wat wijzen worden genoemd en onderverdeeld in tovenaars en bezweerders. En sterrenkijkers. En bij elkaar worden die allemaal als wijzen aangeduid. De wijzen uit het oosten. Maar één ding is duidelijk. Wat ze nou precies geweest zijn is misschien niet zo belangrijk. Maar ze waren wel wijs in Gods oog. Ze waren wijs in Bijbels opzicht. Want zij gingen in het geloof op aanwijzing van God naar Jeruzalem. De traditie zegt, ze kwamen in de stal. En in de kerststallen die ingericht worden rond die tijd, dan staan die wijzen uit het oosten ook bij vermeld. Maar de vraag is of ze sowieso vlak na de geboorte van de Heer Jezus gekomen zijn. Zometeen zal ik daar proberen wat meer over te zeggen. En buiten het feit, ja, een stal wordt helemaal niet genoemd in de Bijbel. Er wordt alleen over een kribbe gesproken waar de Heer Jezus in heeft gelegen. In de geschiedenis die we samen hebben gelezen, daar wordt over het huis gesproken waar het kind en zijn moeder en ongetwijfeld ook zijn vader waren in vers 11. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Je zou boven deze geschiedenis kunnen zeggen, GPS. Gods positiester. Gods positiester. We zien dat de ster een heel belangrijk instrument is in de hand van de Heere om deze wijzen te bepalen bij de juiste positie. Wij hebben allerlei satellieten die ons bepalen waar onze positie is, maar hier gebruikt de Heere een ster. En die ster die bepaalt, laat zien de positie. In de eerste plaats de positie van waar dat kind geboren is. Maar die ster zegt ook iets van de positie van dat kind zelf. Als die wijzen in Jeruzalem komen, dan zeggen ze, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Dus die ster zegt iets over de positie van dat kind dat geboren is, namelijk dat een koning is. Waar is de koning van de Joden? Let goed op dat dat er heel nadrukkelijk bij staat. De koning van de Joden. En de vorige keer hebben we met elkaar stilgestaan toen ik hier was bij de komst van de Heer Jezus. En toen ook nog even gekeken naar die profetie van Biliam. Die spreekt over die ster die zal opkomen, opgaan uit Jacob. En het is heel goed mogelijk dat de wijzen de beschikking hebben gehad over die profetie, over het Oude Testament. Waar die wijzen nou precies vandaan komen? Ja, ze kwamen uit het oosten. En dat woord magier, ja, dat werd in ieder geval sowieso heel veel in Perzië gebruikt voor degene die zich bezighielden met de sterren en met allerlei andere zaken. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon wat dichterbij vandaan kwamen, in de zin uit Babel. En zowel Babel als ook Perzië waren natuurlijk gebieden waar de Joden naar weggevoerd zijn. En ongetwijfeld zijn daar gedeelten van het Oude Testament aanwezig geweest. We weten dat de apostel Petrus ook nog zelf spreekt over de gemeente in Babel. Dus wat dat betreft zijn deze wijzen zeer waarschijnlijk geïnformeerd vanuit het Oude Testament over de koning der Joden die geboren zou worden, de ster die naar hem zou verwijzen. Wij hebben zijn ster in het oosten gezien. Dus die ster spreekt over de positie van dat kind. Hij is de koning van de Joden. Maar die ster zegt ook over de positie waar dat kind is, namelijk in Israël, in uiteindelijk Jeruzalem. Want ja, daar verwachten ze natuurlijk heel logisch gewijze die koning te vinden. Dus wat bijzonder eigenlijk, hè, dat de Heere die ster heeft laten verschijnen. Er zijn heel wat boeken over geschreven. Wat is dat precies geweest? Is het een planeet geweest? Een ster geweest? Alle ideeën zijn erover. Wij weten dat verder niet, maar het is wel een hele bijzondere ster geweest. Die door de wijzen in het oosten is gezien. En toen zijn ze op reis gegaan in het geloof. Het is heel bijzonder om te zien dat de Heere toen ook dus al de heidenen op het oog had. En het eigenlijk toch een soort voorvervulling is van dat geweldige grote wat gaat gebeuren straks bij een bekeerd Israël. En dat uiteindelijk dan ook de volken zullen optrekken naar Jeruzalem om de Heere, de koning, te aanbidden. Zoals ook in Zacharia hoofdstuk 14 staat. En om het loofhuttefeest te vieren. De wijzen uit het oosten gaan dus in het geloof. Ze hebben dus een ster gezien, maar die ster verdwijnt. Die ster wijst hun uiteindelijk niet, zeg maar, stap voor stap de weg om naar Jeruzalem te gaan. Nee, ze zeggen heel nadrukkelijk, we hebben een ster in het oosten gezien. En daar hebben ze dus de conclusie uitgetrokken, we moeten naar Jeruzalem. En dan komen ze in Jeruzalem. En dan gaan ze naar het paleis van Herodes, ook weer zo logisch. Daar verwacht je immers een geboren koning. En dan komen ze daar en Herodes die is compleet van de kaart als hij dan dat hoort, dat zij zeggen, ja, waar is dan die pasgeboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Dat was uiteindelijk hun doel, om hem te aanbidden. En als Herodes dat dan hoort, dan roept hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen om uit te vinden waar de koning, waar de Christus, waar de Messias geboren zou worden. En ze weten het precies. In Bethlehem, in Judea, dat was ook nog een ander Bethlehem, maar in Bethlehem in Judea. Want er staat geschreven, en dat is dan een aanhaling uit Micha. En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël weiden zal. De leidsman die mijn volk Israël weiden zal. En dat spreekt dan eigenlijk over natuurlijk een herder die mijn volk Israël weiden zal. Mijn volk Israël weiden zal. De herder met een hoofdletter. Psalm 23, de Heere is mijn herder. Die herder waar David een geweldig beeld van was. Die grote zoon van David. Hij is degene die dus uit Bethlehem zou komen. Daar zou hij geboren worden. En het bijzondere is dat die aanhaling uit Micha maar ten dele is. Ze laten een stukje liggen van die profetie die daar staat in Micha 5. Laten we maar even kijken in Micha 5. Micha 5, vanaf vers 1 en we lezen alleen maar vers 1. En u Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. En dat laatste stukje, dat wordt niet geciteerd door de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat is heel tekenend. Dat laatste wijst natuurlijk eigenlijk op het God zijn van die heerser. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Die heerser die komen zal, is niet alleen een mens, maar hij is ook God. En dat is het probleem voor de Joden om dat te accepteren. Om dat te geloven. In de dagen van de Heer Jezus, als hij rondwandelt onder zijn volk, zien we vooral in het Johannesevangelie dat zodra de Heer Jezus heen wijst naar zijn godheid, dat dan er stenen opgenomen worden om hem te stenigen, want hij lasterde God daarmee. Hij maakte zichzelf als God, zeiden ze tegen hem. Men geloofde wel in een Messias die komen zou, maar een mens, zoiets als koning David of als Saul. Gewoon een mens, maar niet God die mens werd. Eén ding is duidelijk, in Bethlehem, daar was het gebeurd als die geboren is. In Bethlehem. En dan roept Herodes de wijzen ongemerkt bij zich, staat er dan bij. Onopgemerkt, dus een beetje in de stilte. Hij neemt ze even apart, zou je kunnen zeggen. En dan vraagt hij nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En dan stuurt hij ze naar Bethlehem. Met de smoes van, nou, als je het kind gevonden hebt, kom dan ook het mij vertellen, want ik wil hem ook graag aanbidden. En als ze dan de koning gehoord hebben, dan gaan ze op weg. En dan is daar weer de GPS. Die goddelijke positiester. Zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Nou, dat geeft in feite al een beetje het idee, hoewel ik dat ook niet kan bewijzen natuurlijk, maar dat het in ieder geval minimaal avond geweest is. Want ja, hoe hebben ze anders die ster kunnen zien? Ja, het kan zo'n bijzondere ster geweest zijn dat hij gewoon overdag ook te zien was. Maar die ster gaat hun voor. Dus in dit geval wel van stap tot stap. Eerst had die ster als het ware een aanwijzing gegeven van jou. De koning is geboren en dat is de koning van de Joden. Punt uit. De ster ging ook uit. En dan, als ze dan het paleis van koning Herodes uitstappen, dan zien ze daar die ster staan. En dan staat er ook in vers 10, toen ze de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Wat een geweldige bevestiging voor deze mannen. We weten niet hoeveel het er waren. Maar die wijzen, in ieder geval minimaal twee, die wijzen uit het oosten, dat ze daar die ster zagen die ze al gezien hadden. Hoe lang was het geleden dat ze hem gezien hadden? Een hele tijd. Dat die wijzen uit het oosten komen, is niet vlak na de geboorte van de Heer Jezus geweest. Het is minimaal 41 dagen na zijn geboorte geweest. Minimaal. Waarom? Op de 41ste dag, dat lezen we niet in Matteüs, maar in Lucas, wordt de Heer Jezus naar de tempel gebracht. Wordt hij voorgesteld zoals het in de wet voorgeschreven was. Hij was op de 8ste dag al besneden. Daar hoefde ze niet voor naar de tempel. Dat kon gewoon in Bethlehem gebeuren. Maar op de 41ste dag moest Maria, als de moeder, met haar zoon naar de tempel en een offer brengen. Een reiniging moest er plaatsvinden. Dat staat beschreven in Leviticus. En dan komen ze daar, en wat lees je dan? Ja, dat ze twee duiven offeren. Als je in de wet gaat lezen, dan moesten ze eigenlijk een lam offeren. Maar als je financieel dat niet kon opbrengen, nou, dan mocht je twee duiven offeren. Nou, als die wijzen voor die tijd geweest zouden zijn, hadden ze kapitaal zat gehad om een lam te offeren. Dus wat dat betreft, ze konden dus niet voor die tijd geweest zijn. En het tweede punt is, als die wijzen geweest zijn, dan vlucht Jozef met het kind en de moeder naar Egypte. We hebben het samen gelezen. Nou ja, dat betekent dat dan die wijze voor een dichte deur waren gekomen. Dus wat dat betreft, nee, ze zijn later gekomen. Veel later gekomen zelfs. Want het opmerkelijk is dat, we hebben het ook samen gelezen, Herodes vraagt heel nauwkeurig, wanneer is die ster verschenen? En als dan die wijzen niet bij hem terugkeren, dan gaat hij zijn soldaten erop uitsturen en dan laat hij alle jongetjes van 2 jaar oud en daaronder ombrengen, en dat staat er heel nadrukkelijk bij, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Nou zal hij misschien een beetje een marge genomen hebben, het wat ruimer genomen hebben voor alle zekerheid. Maar ik denk dat we rustig kunnen stellen dat het kind toch waarschijnlijk wel minimaal 1 jaar oud geweest is. Als de wijzen aangekomen zijn. Niet dat dat nou het belangrijkste is, maar het is wel belangrijk om te zien wat de Bijbel zegt. En er zijn natuurlijk zoveel verhalen en zoveel ideeën. Het feit dat ze gekomen zijn is natuurlijk het belangrijkste. Maar er staan natuurlijk wel heel duidelijk bepaalde signalen in de schrift om daaruit conclusies te trekken die anders zijn als die we zo om ons heen zien en horen. De vraag is of Jozef en Maria nog in Bethlehem waren zelfs. Als je namelijk in Lucas leest over dat voorstellen van de Heer Jezus in de tempel, dan staat daar in Lucas 3, Lucas 2, daar lees je dus dat voorstellen in de tempel, die geschiedenis kennen we allemaal denk ik als we wat bekend zijn met de Bijbel, van Simeon en Anna die daar dan ook in die tempel zijn. En dan staat er in vers 39 van Lucas 2. En toen ze alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Nou, wat volgens de wet gedaan moest worden, dat hadden ze net gedaan. Het kind was besneden op de 8e dag. Het kind was voorgesteld in de tempel, het offer was gebracht, dus in feite alles wat de wet vroeg was vervuld. En toen keerden ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En daarom zijn er uitleggers die zeggen, nou, ze zijn dus meteen naar Nazareth gegaan en uiteindelijk zijn de wijzen uit het oosten in Nazareth bij de Heere op bezoek gegaan. Anderen zeggen, nou, ze zijn waarschijnlijk naar Bethlehem teruggegaan en Lucas geeft aan dat ze uiteindelijk naar Nazareth gegaan zijn. Dus daar ligt als het ware een bepaalde tijd tussen. Het wordt in één adem gezegd, maar soms worden in de Bijbel wel eens meer dingen in één adem gezegd, maar ligt er toch een bepaalde tijd tussen. De Heere is degene die weet hoe het precies zit. Maar het zou best kunnen dat ze in Nazareth geweest zijn. Want het opmerkelijke is dat als ze dan door de Heere worden gewaarschuwd om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. En als je in Nazareth bent, dan ben je in het noorden en dan moet je echt terugkeren naar Jeruzalem. Maar ze waren eigenlijk al een stukje op weg om weer richting huis te gaan. Namelijk via Syrië en dan zo richting het oosten. Nogmaals, het is natuurlijk niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat ze gekomen zijn. Dat God met zijn geweldige navigatiesysteem hen gebracht heeft bij de Heer Jezus Christus. En dat God ook ons met dat geweldige navigatiesysteem wil brengen bij de Heer Jezus. En dat is dan niet een ster die we aan de hemel zien staan, hoewel we daar wel geweldig van onder de indruk kunnen komen van de grootheid van God. Van God, o Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Maar dat is natuurlijk door zijn woord en door zijn geest. Dat is het navigatiesysteem van de Heere, om ons bij die zoon van hem te brengen. Ze hebben die ster gezien en ze waren zo ontzettend blij. En dan blijft die ster staan boven dat huis waar het kind is en zijn moeder is. En dan staat er, en ze vielen neer en aanbaden het. De wijzen uit het oosten vallen voor de wijsheid neer. De hoogste wijsheid die er is, zoals in Spreuken ons dat wordt verteld. De opperste wijsheid. Die ligt daar in een bedje. Die ligt daar als een mensenkind, misschien in de armen van Maria. Ze vinden het kind met zijn moeder. En dat is de tragedie van de Rooms-Katholieke Kerk en de orthodoxe kerken ook in Oost-Europa. Dat dan vinden ze eigenlijk Maria en het kind. Een hele grote Maria en een heel klein kindje. En natuurlijk, het kind is klein geweest. Maar ze vonden het kind en zij vielen neer en aanbaden het. Niet Maria, maar zij aanbaden het. Ze vielen neer, ze verootmoedigen zich, ze maken zich klein voor dat hele kleine kind. De zoon des mensen. Waar we in Psalm 8 over gelezen hebben. Wat is het mensenkind dat gij aan hem denkt? Of, andere vertaling, wat is de zoon des mensen dat gij aan hem denkt? Dat gij hem bezoekt. En de Hebreeën schrijver maakt ons duidelijk dat dat de Heer Jezus is, de Messias. De zoon des mensen, de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David, de zoon van God. Hij is hier in dat huis. En zij vallen neer en aanbaden het. Geen hulde bewijzen, want dat kan je ook bij een mens. Maar zij aanbaden het. En dat Griekse woord wat hier staat, dat wordt inderdaad ook wel eens vertaald met hulde bewijzen aan iemand. Maar de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld bij de verzoeking in de woestijn, de Heere uw God zult gij aanbidden. Het is het aanbidden van de Heere God. Ook hier in de geschiedenis van de wijzen. Maar niet alleen aanbidden ze hem met woorden, maar ze aanbidden hem ook met daden. Want er staat er, en ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En op grond van die geschenken wordt dan de conclusie getrokken dat ze met z'n drieën waren. Dat is een conclusie. Goud en wierook en mirre. Goud, dat is het metaal van de heerlijkheid. Denk maar aan de tempel, de tabernakel, waar zoveel goud werd gebruikt. Denk aan Salomo, waar het goud zo veelvuldig aanwezig was dat zilver werd helemaal niet geteld. Salomo in al zijn heerlijkheid en glorie. Denk aan het nieuwe Jeruzalem van zuiver goud. Dus dat goud dat spreekt van de koning, van de heerlijkheid van de koning. Wierook. Wierook was een onderdeel van het reukwerk voor de tabernakeldienst. Dat kan je lezen in Exodus 30, vers 34 tot 37. En dat werd onder andere ook op het reukofferaltaar gebruikt. Wierook was ook een onderdeel van het spijsoffer. Bij het spijsoffer moest wierook ook mee worden genomen, geofferd worden. Het spreekt van de liefelijke, aangename geur voor de Heere. Nou, dat kind wat hier ligt, dat zou in zijn leven als mens een aangename geur zijn voor de Heere. Tot in alle eeuwigheden. Als de opgestane en verheerlijkte heiland. Mirre. Dat was een onderdeel van de zalfolie in Exodus 30, vers 23. De zalfolie waarmee de tabernakel gezalfd moest worden, waarmee de priesters gezalfd moesten worden. Dat was allemaal, daar zat mirre in. En in Psalm 45, dat is heel mooi, in Psalm 45, vers 7 tot 9, lezen we ook over mirre. Psalm 45. Dat gaat over de koning. Psalm 45, vers 7 tot en met 9 lees ik. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer u uit de ivoren paleizen komt waar men u verblijdt. Ook hier een aanhaling die we later in Hebreeën vinden, waar de Heer Jezus, wie is die zoon des mensen? Dat is de koning, die zelf ook God is. En dan wordt er van hem gezegd, uw kleding geurt van mirre en al die andere specerijen. En in Hooglied 1 vers 13, Hooglied, Hooglied 1 vers 13, in Hooglied kom je de mirre trouwens wel meer als één keer tegen. Daar zegt de bruid, mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten overnacht. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre. Dus die mirre spreekt ook van een aangename geur. Maar ook van de relatie. Het is heel bijzonder om te zien dat in Hooglied het ook gebruikt wordt, dat het bij elkaar genoemd wordt, mirre en wier, ook in Hooglied 4, vers 6. Hooglied 4, vers 6. Daar vind je wierook en mirre bij elkaar staan. Hooglied 4, vers 6. Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, ik zal naar de mirreberg gaan, naar de wierookheuvel. Het is de bruidegom die hier spreekt over zijn bruid. Die mirre wordt in het Nieuwe Testament ook genoemd bij de begrafenis van de Heer Jezus. Mirre was een onderdeel van de kruiden die bij het lichaam van de Heer Jezus werden gelegd. En wijst dan dus uiteindelijk ook op zijn lijden, zijn sterven en zijn dood. Dus die koning die de wijzen aanbidden, die aangenaam zal zijn voor God in zijn leven, zal ook aangenaam voor God zijn in zijn dood. Hij was degene die het offer bracht dat aangenaam was voor God. God heeft lust in de dood van de rechtvaardige, met een hoofdletter, de Heer Jezus, de Messias. Daarin vond God zijn vreugde, dat er iemand was die als de volmaakte zijn leven gegeven heeft. De Heer Jezus, hij kwam voor zijn volk. Hij kwam om voor hen te lijden en te sterven. In de genade van God is hij ook voor ons gekomen. En willen wij ons laten leiden door dat GPS van God zelf? Gods positiester of Gods positiesysteem. God bepaalt ons bij onze positie vanuit zijn woord om te laten zien dat we zondaren zijn. Maar bepaalt ons ook bij de positie die er in Christus Jezus te verkrijgen is voor ieder die gelooft. De wijzen in Bijbelse zin, die knielen voor hem neer en aanbidden hem. En ze openen hun schatkisten, ze geven hem. En zo vraagt God van ons ook dat wij in de geest of letterlijk neerknielen voor de Heer Jezus. Dat we hem aanbidden, maar dat we ook geven aan hem. En dat is in de eerste plaats dat we onszelf geven aan hem. Romeinen 12, vers 1, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Komt, laten wij aanbidden die koning. Amen. Ja, heren, we danken u dat u een wonderbare God bent. Als we de geschiedenis hebben gelezen van de wijzen uit het oosten. Heren, wat een genade en ontferming en barmhartigheid openbaart u zich in die geschiedenis. Door deze wijzen te bepalen bij de koning der Joden. Op een bovennatuurlijke manier hebben ze dat mogen zien aan de hemel. De ster, zijn ster, hebben wij in het oosten gezien, was hun belijdenis. En we zijn gekomen om hem te aanbidden. Ze hebben er een gigantische reis voor over gehad. Ongetwijfeld met ontberingen en aanvechtingen. En dan komen ze in Jeruzalem. En de schriftgeleerden en de overpriesters kunnen precies vertellen waar het zou plaatsvinden. En hoewel het als het ware om de hoek van de deur was, gingen zij niet kijken. Heren, hier zien we zo duidelijk in dat kennis op zichzelf niet zaligmakend is, maar alleen geloof. Geloof kan ons redden. Geloof in de Heer Jezus, de gekruisigde, ja wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons pleit. Dank u wel dat u de wijze leidde naar het huis waar de Messias, de koning was. En dat ze daar knielden, aanbaden en gaven. Heren, wat een voorbeeld ligt er ook in voor ons. Maar ook wat een bemoediging, heren, dat u ook ons leven leiden wilt. Leiden wilt door uw woord en door uw geest. En we bidden voor Israël, heren, dat u hen ook leiden wilt. Al diegenen die een Bijbel hebben ontvangen, dat dat woord voor hen als een GPS zal mogen zijn. Dat het ze zal bepalen bij hun positie. Niet bij het Jood zijn, maar bij het feit dat als ze u niet kennen, een zondaar zijn. Maar dat er een geweldige positie is in Christus Jezus voor een ieder die gelooft. En we danken u, Heren, dat u met dat volk tot uw doel komt. En dat inderdaad die profetie uit Jesaja in vervulling zal gaan. Dat koningen zullen opgaan. En dat ze zullen komen in Jeruzalem om de ware koning te aanbidden. Heren, dank u wel dat u ons leiden wilt, ieder voor zich. Door uw woord en door uw geest. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Als we zelf geen uitweg zien. Bent u degene die ons oog wil richten op uzelf. Op de hemel, van waaruit we onze zaligmaker verwachten. Die ons verlost van de toekomende toorn. En we bidden, Heren, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen.